Gemeente, grotendeels mogen wij weer terug zijn van vakantie. Wat een zegen dat we zomaar te midden van ons werk een hele tijd krijgen om wat rust te zoeken, wat rust te vinden. Dat was er vroeger niet bij, zeggen we dan. Maar ik denk dat het in deze tijd van gejaagdheid en van overvolle agenda's ook meer dan nodig is. Tot rust komen. En niet voor niets zochten we onze weg, als wij die voorrechten mochten kennen, naar een mooi plekje in de natuur, verder weg of dichtbij. En er was volop gelegenheid om te genieten van de natuur deze uitzonderlijke zomer. Met zoveel zonneschijn. Wat een weldaad in dat opzicht. Je mocht echt genieten van de natuur, zegt men dan, en daar tot rust komen. Of je dat dan eenvoudig deed, heel dichtbij, in de Achterhoek, of in het Kralingse Bos, of veel verder weg, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Heet was het toch, niet waar? Maar het ging erom dat wij te midden van de natuur een stukje rust zouden vinden. De natuur is heilzaam. Ja, inderdaad. Ik liet mijn auto wassen voor ik naar een vakantiebestemming ging. Daar bleef die 3 weken berglucht. Je komt thuis, dat ding is weer ondergesneeuwd met de hitte chemicaliën. Oh. De lucht in Rotterdam. Ja, vervuilde lucht. Maar de natuur op zich is heilzaam. En we mochten van genieten. Velen dwaalden ook over bergen en door dalen. En je denken komt tot rust. Dingen gaan bezinken. Krijgen een plaats, een plekje. Wat heerlijk, wat heilzaam. Een stukje rust. Ja. Maar u weet wel, voor we weggingen, heb ik u wel meegegeven dat die rust vooral bestaat in het lezen of verdenken van het woord van God. Nou, dat deden ze in Luxemburg volop, heb ik begrepen. Maar ik neem aan dat ieder van ons de Bijbel heeft meegenomen en gelezen en zijn meditatie heeft gehouden op gezette tijden. Of eigenlijk voortdurend. Voortdurend. In de kracht van dit woord van Psalm 104. Mijn overdenking van hen zal zoet zijn. Zomaar in deze Psalm 104, die vol is van lof op de schepping van God, dan opzichten wordt het uitgebeeld en we zijn er geen woorden genoeg om te zeggen hoe heerlijk de schepping is. En dan gaat het over bergen en dalen, het gaat over luchten, wolken, water, dieren, mensen, bomen, planten. Staat er zomaar in één keer in deze lange Psalm 104 een heel persoonlijke woord met een T. Mijn overdenking van hem zal zoet zijn. Dat moet betekenen dat we hier eigenlijk bij de nerf, de zenuw van deze natuurpsalm zijn gekomen. Zonder deze uiterst persoonlijke noot, met een T, versta je eigenlijk niets van de heerlijkheid van Gods schepping. Dat moet het eigenlijk wel betekenen. Met andere woorden, als je niet je Bijbel gelezen hebt en het woord van God tot je liet komen in gedachten, dan heeft misschien je vakantietijd in de heerlijke natuur niet zoveel uitgehaald. Misschien moet u wel mij gelijk geven. Ik dacht dat meneer de rust zal vinden, maar ja, u moest eens weten hoe juist daar en dan vaak de conflicten, de persoonlijke conflicten naar boven komen, ook in een huwelijk en een gezin. Oh, het werd eigenlijk helemaal niks. Lieve vriend, heeft het woord van God dan je vakantie wel bestempeld? Gestempeld, dat is de vraag. Want wij kunnen van Gods natuur niet genieten en dus geen echte vakantie genieten zonder dat we het woord van God horen, overdenken, we mediteren en daarin proeven hoe goed God voor ons is. Dat is eigenlijk de strekking van deze psalm. Luther vertaalt onze tekst dan ook met: Meine Rede müsse in Wolken fallen. Mijn overdenken, mijn mediteren van al de goedheid en de schepping van God, dat moet wel zijn tot een welgevallen van de schepper. Ik noem al deze dingen wel in Psalm 104, hoe heerlijk de schepping van God is, maar het moet wel eigenlijk helemaal toegespitst worden op de schepper. Alleen zo kan een meditatie of verdenken van de heerlijkheid van de natuur en van de schepping God wel gevallig zijn als ik bij hem terechtkom. Calvijn zegt het zo: de lof die David de Heere zal zingen, moog hem liefelijk. Zo mocht ons leven tot rust komen. En ons denken tot rust komen. Wat vaak verward is door allerlei problemen en situaties die je meemaakt in je gezin en op je werk. Tot rust komen onder de leiding van het woord van God. Als het woord van God zijn beslag kreeg in je vakantietijd. Of misschien thuis gewoon. Als je het rustig had omdat er veel mensen weg waren, kom je ook tot rust. Tot rust komen in de verdenking van Gods goedheid. Ja, verdraagt dat zich eigenlijk wel, de verdenking van de natuur, hoe prachtig de natuur is, en de verdenking van God, zijn dat dan geen tegenstellingen? Ik denk het niet. Wat God samengevoegd heeft, scheidt de mens niet, ook wat dat betreft niet. De verdenking van de natuur, hoe prachtig de dingen zijn, hoe prachtig de schepping van God is, hoe prachtig de hemel is, de bomen, de natuur, hier, de bergen, de dalen, de heerlijkheid van de wijdse lucht, hoe prachtig dat is, dat moet ons wel leiden tot de verdenking van hoe goed onze schepper is. Want schepper en schepping mag je geen moment van elkaar scheiden. Mag ik vragen aan de mensen die het voorrecht hadden op vakantie te gaan, of je zo vakantie hebt gehouden, dat je bij God terechtgekomen bent, bij de schepper van de schepping, daar gaat het om. Dat zijn geen tegenstellingen. In de psalmen, u weet, is de schepping nooit alleen maar natuur. Israël kent het begrip natuur eigenlijk niet. Dat is eigenlijk een afwezig woord in hun woordenboek. En zeker in de Bijbel. Het woordje natuur is Grieks. Physis. De natuur die je op zichzelf kunt beschouwen, bestuderen als object van studie, verzelfstandigd. Maar dat begrip natuur, physis, kent de Bijbel niet. Kent is niet. Nogmaals, dat is Grieks, dat is heidens. Israël kent alleen het woord schepping. En dat zit onmiddellijk gekoppeld aan de schepper. Dat hoort u wel. Er bestaat, ook in de psalmen niet, geen standaard kosmos, wereldbestel, geschiedenis. Altijd verbonden met de schepper. Wist u dat in deze psalm 104... Ik denk dat u dat niet weet. Ik wist het zelf niet, totdat ik het in de commentaren las. Dat in deze psalm 104 de scheppingsdagen terugkomen. En wel in de precieze volgorde van Genesis. Als u de moeite neemt om het na te gaan, dan duurt het eigenlijk zo. De eerste dag, de eerste scheppingsdag, zit in vers 2. Gaat over het licht. De tweede scheppingsdag leest u de versen 2 tot en met 4. De wateren en aarde. De derde scheppingsdag in de versen 5 tot en met 18. Gras, kruid en planten. De vierde dag in vers 19. Maan en zon. De vijfde dag in vers 25 en 26. Kleine en grote dieren. En de zesde dag in vers 33. De mens. De mens, God. Ik zal de Heere zingen in mijn leven. Dan heb je Adam. Adam in het paradijs. Ziet u zo de scheppingsdagen verweven in dit lied op de schepping? Op de natuur, zeggen we dan. Nee, zegt Israël. De natuur is Gods werk, Gods schepping. De scheppingsdagen zitten verweven in dit prachtige lied op Gods schepping. Het mondt uit in de zesde dag. Ik zal de Heere zingen in mijn leven. Ik zal mijn God zingen terwijl ik nog ben. De mens Gods. En de zevende dag dan? Nou, dat is onze tekst. Mijn overdenking van hem zal zoet zijn. Daar heb je het sabbatsleven. Leven voor Gods aangezicht. Die zich vergenoegt in het werk van zijn handen. Mijn overdenking van hem zal zoet zijn. We hebben de zevende dag. Sabbatsleven. Ondertussen door heel deze psalm heen is geweven de heerlijkheid van God, de koninklijke heerlijkheid van de schepper. De heerlijkheid Gods ligt tastbaar verspreid over heel deze psalm 104. Nee, de natuur is niet goddelijk, maar ze is wel van God. Dat betekent niet los verkrijgbaar. Je kunt de natuur, zoals wij zeggen, niet usurperen voor jezelf, consumeren voor jezelf. Dat doen mensen zonder God. Zo waren we toch niet op vakantie? We hebben toch geen afgoderij gepleegd met de schepping van God. We zijn toch doorgedrongen in het zien van de heerlijkheid van de schepping van God tot God zelf. Tot die persoonlijke toespitsing, mijn overdenking van hem. Eerst is allemaal het van hem, zoals het zijn. Kijk. Heel deze psalm spreekt van Gods grootheid. En de mens zal daarvan zingen. Dat is zijn levensbestemming. Dat is de zin van zijn leven. Het zingen van de grootheid van God. Ik zal weer eens zingen in mijn leven. Ik zal mijn God psalm zingen terwijl ik nog ben. Levensbestemming. Kwamen we daaraan toe? Komen we daaraan toe? De lof van God uit te zingen. Is dat het teneur van ons leven? God te prijzen, God groot te maken, God te verheerlijken. Dat is zijn plaats kennelijk in Psalm 104. Dat beleid is de plaats van de mensen, de schepping van God. Met heel de schepping God groot maken, met heel de schepping God prijzen. Is dat, en passant gevraagd, inderdaad ons leven? Draait het daarom om de verrijking van God? De innerlijke kracht is dat een mens al de dagen van zijn leven God zal loven. Nou, ja. Al de dagen van zijn leven God zal loven. Want u weet dat loven taalkundig verbonden is met leven. Loven is leven. God loven is leven. En het is loven, God loven. Een innerlijke verbondenheid. En dan valt er nogal wat te loven in deze psalm 104. De versen 1, 2, 31. Het loven van Gods heerlijkheid. De versen 3 tot en met 9. Gods macht. De versen 5 en 10. Zijn wijsheid. De versen 11 tot en met 13. Zijn zorgende goedheid. En door heel deze psalm heen zijn genade voor de mensen. Wat een stof om God te loven, om God te prijzen, om God groot te maken. En in het loven van God komen wij tot rust. Dat was echt vakantie. God groot maken. God loven. Is het zo ver gekomen in Luxemburg en al die andere plaatsen waar we mochten doorbrengen met vakantie, mocht er een loven van God zijn. Daar kreeg je echt rust voor je ziel, ontspanning, God loven. Hebt u zo vakantie gehad? Bent u zo tot rust gekomen, hè? Misschien gewoon thuis. Is dat ons leven geweest? En nog vandaag? Loven van de Heer. Met heel Psalm 104, met heel de schepping van God. Nee, die rust natuurlijk niet een pas niets doen. Dat zult u ongetwijfeld, hoop ik, wel ervaren. Beledigheid is des duivels oorkussen. Dan knast en kraakt ons vakantie houden in confrontatie al 104. Want daar is alles in beweging. Dat is de dynamiek. Immers, het gaat niet om een zelfstandige natuur, maar het gaat om een belijdenis van Israël dat God in zijn schepping doende is. En zijn eigen naam verheerlijkt gaandeweg. Voor Israël is de wereld ook veel meer een gebeuren dan een zijn, een bestaan. Veel meer een persoonlijke belevenis dan een neutraal object van kennis. De schepping van God, daarin kun je zien dat God er is en dat God handelt. Alles is in beweging in deze psalm. De bergen rezen op en de dalen daalden. Dynamiek, bewogenheid, leven. Eigenlijk is deze psalm de dood afwezig. Hoe je ook zoekt in deze psalm 104, de dood vind je nergens. Die is weg. Hier geldt bij Psalm 115, de doden zullen de Heer niet prijzen, nog die in de stilte neergedaald zijn. Voor de dood is geen plaats hier. In de schepping van God, waar alles God groot maakt, alles God prijst, alles God looft. En de mens Gods in harmonie met de schepping van God, God groot maakt. Immers heel de schepping van God wordt hier gedragen en beheerst door de daden van God. Ja, toch nog even terugblikkend hebben wij de vakantie mogen hebben. In harmonie met de schepping die God groot maakt. En dan niet zoals een Franse wijsgeer zei, Rousseau, retourner à la nature, terugkeren tot de natuur, nee. Maar terugkeren tot de schepper van de schepping. Daar hebben wij zo vakantie wel gehouden. Zo niet. Wat deed je daar dan? Wat deed ik daar dan? Als je bestaan, je eigen leven niet in harmonie was met die grote lofprijzing op de grootheid en goedheid van God. Want voor de mens die zich van God afwendt, is het rijk van God eigenlijk geen plaats. Vers 35, de zondaars van de aarde verdaarden en de goddelozen zullen niet meer zijn. Eigenlijk als je goed kijkt naar deze psalm 104 en je ziet een dia van de schepping van God, dan zie je dat alles zich naar God toewendt. Alles is op God gericht. Hier ligt eigenlijk in psalm 104 het geloof op in de nieuwe schepping van God, waarvoor de zonde en de dood geen plaats meer zal zijn. Juist al hier in het Oude Testament. Het geloof dat God alle dingen nieuw maakt. Want de hele schepping ligt hier open naar de Here, jawel. En het is absoluut afhankelijk van Hem, ze sterft ook zonder Hem. Vandaar dat de heerlijkheid van God die tastbaar is in deze psalm 104 roept. Om de nieuwe wereld waarin de zonde niet meer zal zijn. En waarvoor de zonde geen plaats meer zal zijn. Psalm 104, verkondiging van dat wat komt. Alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. Mochten wij zo te midden van de schepping zijn, zomaar in het bos of in een beekje of op de bergen of in de dalen, geniet van, uitziend naar alles wat nieuw wordt, omdat dat al in de schepping zit. De glorie en de heerlijkheid van God vraagt om vervolmaking daarvan, om het uitzuiveren van wat lelijk is, wat zondig is, wat verkeerd is, wat zondig is. De heerlijkheid van God verdraagt dat niet, want God is God. En heel deze psalm 104 roept om de vervolmaking van alle dingen, als God weer alles in allen zal zijn. Ja, maar de zonde dan, dat is toch een concrete zaak. Misschien heb je bij haar hart aangelopen in vakantietijd. De zonde dan, ja, ook een realiteit. Inderdaad, een realiteit waar we nog steeds mee te maken hebben. Gesloten werd het schepsel voor God. Niettemin roept de heerlijkheid van God ons opnieuw op hem te verheerlijken, want God is God en hij moet verheerlijkt worden. Zijn God zijn, zijn heilig zijn, eist dat God de eer ontvangt die hem toekomt. En dat schreeuwt door heel deze scheppingspsalm heen, God kom de lof toe tot een eeuwigheid. En er is voor de zonde geen plaats eigenlijk. En er is eigenlijk geen plaats voor de zondaar. Eigenlijk niet. En daarom was er voor Christus geen plaats. Op Golgotha bij God. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Hierom, omdat de heerlijkheid van God in de schepping erom roept en schreeuwt. Dat God groot gemaakt wordt. En daarom Christus de plaats in van de zondaar. Van ons, de dissonantere, de schepping van God. Die onze eigen gang gaan. Onze eigen weg gaan. En het is van onze eigen eer te doen. En de lofprijzing van onze eigen naam te doen. Deze vreselijke dissonant van God in de schepping. En zijn plaats stond Christus. Waarom hebt ge mij verlaten? Nou, ze roepen elkaar voor het aangezicht van God. Wat doen we hier? En wat deden we de schepping van God? Als wij God niet groot maken, Als we God niet verheerlijken, wat doen we dan eigenlijk? Wat een evangelie gemeente op elkaar hier mogen wijzen. Op het Lam van God, onze Heer Jezus Christus. Die alle dingen nieuw maakt. Zie je, ik maak alle dingen nieuw. Hij zuivert de zondaars uit de schepping van God en uit de schepselen. En hij maakt ze nieuw. In de toekomst van de Heere zullen ze opnieuw zijn. Ik mag u prediken, onze Heer Jezus Christus, het begin van de schepping van God. En we mogen zijn een nieuwe schepping in Christus Jezus. Mijn overdenking van Hem zal zoet zijn. Zijn zo onze gedachten gericht geworden op de Heer Jezus. In de afgelopen tijd heeft Hij het middelpunt mogen zijn van onze verdenking. Kwamen we tenslotte toch weer steeds uit bij Hem. Dan onze gedachten tot rust en mijn overdenken van Hem zal zoet zijn. Een vraag. Die moet u beantwoorden. Die moet ik beantwoorden. Want alles hier in deze psalm is levende beweging. En je zou kunnen zeggen dat is eigenlijk de geest van deze psalm. En diezelfde geest die brengt dorre doodsbeenderen in beweging. In de dorheid en het dood van mijn leven komt de geest van God. En die laat ons rust net zo lang. Tot wij begeren ook God groot te gaan maken. En wij geen rust mee kunnen vinden totdat ook wij weer God gaan groot maken. En God gaan prijzen. Dat is mijn begeerte. God groot te mogen maken. En de geest van deze psalm. De Heilige Geest laat niet met rust waar je in komt. En de dorre doodsbeen van ons leven. En hij brengt ons tot hem. De rust aanbrenger is. Die alles nieuw gemaakt heeft. De verzoening met zijn bloed. En zo gaan we reageren. Op de grote daden van de Here. In de lofprijzing. Er wordt ons oog ontsloten voor de wondere rijkdom. In de herschepping. Hebt u genoten van de schepping van God? Hebt u nog meer genoten van de herschepping? De ogen ontsloten voor de heerlijkheid van de Heer Jezus. Voor de algenoegzaamheid van Christus. Uw ogen, uw hart ontsloten voor Hem. Die dierbaar is. Voor het geloof. U dan die gelooft, is Hij dierbaar, kostbaar. Kon je geen rust vinden op vakantie. Totdat je beknielde voor Hem. En terecht kwam bij Hem. Die je leven wil zijn. Onze Heer Jezus Christus. Kijk. Want gedragen wordt het lied door de gedachte. Die God is nu onze God. Die God is de God van mijn volk. En die wil ook mijn God zijn. Deze God is onze God. En Calvijn door zijn voorbeeld wijst de dichter anderen de weg. Een overdenking van hem zal zoet zijn. Van hem. Als een persoon. Als het wezen van het leven. De overdenking van de Heer Jezus. De overdenking van God zelf. Het zal mij een verlustiging wezen. Gods werken te mogen gadeslaan in de persoon van zijn Zoon. Jezus, leven van leven. Sabbatsleven. Heb je dat sabbatsleven mogen beoefenen? In je vakantietijd. De tijd die iedereen weg was, thuis misschien. Sabbatsleven. Heere Jezus. Buiten u hebben we geen leven. In u is God verheerlijkt. Alles in mij is zo zwart. Zo verkeerd. Zo verloren. Maar in uw uitnemende liefde. Gaf u uw leven voor mij. En in uw offer. Is God groot gemaakt. Is God verheerlijkt. U nam mijn plaats in, helemaal. En uit genade mag ik daarin delen. Verzoend met God. De verdenking van hem zal zoet zijn. Hoe is dat? Hoe is dat? Nou, dan kan ik een half uur gaan zeggen wat zoet is en dan weet je het toch niet. Ik kan zeggen het is niet zuur, het is niet bitter. Dan moet je het proeven. De verdenking van hem zal zoet zijn. O lieve Heer Jezus, leven van mijn leven. In u een nieuwe schepping. O alles me hunkert ernaar om u groot te maken. En ik kan het niet, ik doe het niet. O lieve Heer Jezus, u bent mijn heiland. In mijn plaats hebt u God verheerlijkt. Met uw dood, met uw sterven. U bent mijn heiland, mijn heil. Ben je zo tot rust gekomen? De Engelsen spreken van de beauty of Jesus. De schoonheid van Jezus. De loveliness, de liefelijkheid van Jezus. Kijk. Wat je hart vol. Wat je ziel verzadigt. En al zou je in de gevangenis zitten. Je ziet het kleine celraampje, een groen takje van de natuur, van een boom, van een schepping. Je mag daar doorheen Jezus zien. De boom des levens. Dat is zo zoet. Ja, ik kan dat voor het verder niet verklaren. Het is ook heel moeilijk in het Hebreeuws om het te verklaren. Het is niet bitter, het is niet zuur, het is zoet. Proeven? Ja. Ik wil wel smaak voor krijgen natuurlijk, hè? Voor de eeuwige dingen. Wel, lieve God, het was prachtig vakantie. Het was zo mooi allemaal. En toch kan mijn hart niet verzadigen. Dat bent u alleen maar. In de verzoening van mijn... Omdat u me geheel voor uw rekening neemt. En ik proef in u de eeuwige liefde van God. En Gods goede tierenheid. Die beter zal het leven. En ik proef aan u hoe eerlijk het straks gaat worden. Straks mag ik u volmaakt loven. En dan heb ik het hier al misschien moeilijk. Al ben ik erg ziek. Al is mijn huwelijk in een crisis. Al heb ik zorgen om mijn kinderen. Die bakastruik stel ik tot de fontein. En ik proef aan het kruis van Jezus. Gods eeuwige liefde. Oh, dat is zo groot. Dat is zo groot. En dan gaat alles in me zich richten op het loven van God. Ik zal de Heer zingen in mijn leven. Ik zal mijn God zingen terwijl ik nog ben. Kijk, gemeente. Dat Sabbatsleven. Dat hoort duidelijk bij de schepping hoor. En ook bij de herschepping dus. Dat Sabbatsleven. De tijd en de vakantie om daar heel bijzonder eigenlijk aandacht aan te geven. Maar dat Sabbatsleven wil voortgezet worden. Nu ons werk weer begint. En dan mag je het werk in de kerk ook met genoegen weer beginnen. Op de verenigingen. Zorg voor elkaar. Bestuderen van de Bijbel. Het elkaar meenemen. Maar denk er maar, het hart hiervan is het Sabbatsleven. Het ontspannen Sabbatsleven met God. Het hart van je werk. van het kerkenwerk. Dat er iets opbloeit wat heen wijst naar de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Kijk, mijn overdenken van hem zal zoet zijn. Matthew Henry zegt, goddelijke overpeinzingen te hebben is een zeer lieflijke plicht voor allen die geheiligd zijn. Goddelijke overpeinzingen te hebben. Denk je aan de stille tijd. En terwijl je druk bezig bent aan het overdenken van Gods goedheid in Christus. Het woordje zoet, dat is pijnlijk vertalen, maar het komt meer voor in de Bijbel. Ik denk aan Psalm 119. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Geen honing komt gehemel beter smaken, hoe zoet. Mag je zo de Bijbel ter hand nemen, de Bijbel kringen? Ja, alle positiviteit hoor. Wikken en wegen, wat staat er nou? Hoe vertaal je het nou vandaag en zo? En tegelijk de zoete smaak in je mond, in je hart, van het woord van God. Wat je stuurt en aandringt om God te prijzen. Om God te prijzen. In het bloed van Jezus. En straks volmaakt. Dat woordje zoet, dat komt ook wonderlijke wijs voor in onze belijdenissen. Ik denk aan dort. Ik heb het niet teruggezegd. Ik vind dat zo'n prachtig woord. Hè? Dan schouw ik van het aangezicht van de verzoende God. Is de God vruchtig en zoeter. Van het leven. En de verberging daarvan bitterder dan de dood. Kijk, heb je het dan? Dat is zo mooi. Maar let wel hoor. De aanschouwing. Van het aangezicht van de verzoende God. Is de God vruchtig en zoeter dan het leven. Kijk, gemeente dit. Dan hoef je jezelf niet op te jutten om God te prijzen. Dan gaat dat vanzelf. Dat gaat dan vanzelf. En peinzend dwalen onze ogen over de spin van God. Misschien verbergen en dalen. Tot mijn oog blijft rusten. Op de heuvel Golgotha. Hier wordt de rust geschonken. Bij u, Heer, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon. De zomer van 2003. Ons het heugelijk licht aanschouwen. Heerlijk, hè? Het boek Openbaring eindigt eigenlijk met dezelfde noties van het boek Genesis. In Openbaring gaat alles zich uitstrekken, de lofprijzing van God, halleluja, de zaligheid, de volheid en de heerlijkheid, eer en de kracht, zij de Heer, onze God. En een stem komt uit de troon, zeggend, looft onze God, gij al zijn dienstknechten en gij die hem vreest, bij de klein en groot, looft onze God. Stenig waarvoor leeft. Als je leeft, looft onze God. En als het begin weer terug in het eind. Paradijs terug in de nieuwe schepping. Zoals het begin van Psalm 104. Loof de Heer, mijn ziel. Looft hem. Met dit verschil, in het nieuwe paradijs, is een lam, staande als geslacht. En daar vindt de volmaakte intensivering plaats, de vervulling van dit woord. Mijn overdenking van hem zal zoet zijn. Tot in de eindeloze eeuwigheid. Zoet. In zijn huis, bij ons thuis, in het huis. Ja, zo kom je weer thuis.